Ik ben voor de enige om het eerst in het stil te doen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid. En niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen lied 280, Rechter in het licht verheven. Gezang 280. antwoordend. Op de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 71, het laatste vers. Ja, mijn verloste hart zal juichen en met mijn lippen saam verheffen Heere naam. Psalm 71, vers 14. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Jezus wil een gezegende dienst hier en ook daar.
We lezen verder vanavond uit het boek Esther, opnieuw twee gedeeltes. Allereerst uit hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Esther 3, vers 1 tot en met 11. Na deze gebeurtenissen, dus dat Esther koningin wordt en die samenzwering door Mordechai die is ontdekt, maakte koning Ahasveros de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, groot, verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en wierpen zich voor Haman ter aarde, want aldus had de koning ten aanzien van hem geboden. Mordechai echter knielde niet en wierp zich niet ter aarde. Toen zeiden de dienaren van de koning, die in de poort van de koning waren, tot Mordechai: waarom overtreedt gij het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit dag aan dag tot hem zeiden, zonder dat hij naar hen hoorde, dat ze het aan Haman meedeelden, om te zien of de handelwijze van Mordechai zou stand houden. Want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem ter aarde wierp, werd hij vervuld met gramschap. Maar hij achtte het te gering om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want men had hem meegedeeld tot welk volk Mordechai behoorde. Daarom zocht Haman alle Joden, het volk van Mordechai, te verdelgen in het hele koninkrijk van Ahasveros. In de eerste maand, de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het pur, dat is het lot, voor elke dag en voor elke maand tot de 12e, de maand Adar. Toen zei Haman tot koning Ahasveros: er is één volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van uw koninkrijk. En zijn wetten verschillen van die van alle volken, maar de wetten van de koning volbrengt het niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust te laten. Indien het de koning goed dunkt, mogen een bevelschrift uitgaan om het uit te roeien. Dan zal ik 10.000 talenten zilver afwegen en die ter hand stellen aan hen wier werk het is die te storten in de schatkist van de koning. Toen deed de koning zijn zegelring van zijn hand, gaf die aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de Jodenhater, en de koning zei tot Haman: het zilver zij u geschonken, en ook het volk, om daarmee te doen naar wat goed is in uw ogen. Vervolgens lezen we uit hoofdstuk 6, vanaf vers 6. Esther 6. Vanaf vers 6. Toen Haman was binnengekomen, zei de koning tegen hem: wat zal men de man doen aan wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf: aan wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan aan mij? Daarom zeide Haman tot de koning: de man aan wie de koning eer wil bewijzen, Men brengen een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is, en men stelle dat kleed en dat paard ter hand aan een van de vorsten van de koning, de edelen, en men trekke de man wie de koning eer wil bewijzen dat kleed aan, en men doe hem op dat paard rijden over het plein van de stad, en men roepe voor hem uit, zo wordt gedaan aan de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Toen zei de koning tot Haman, haast u, haal dat kleed en dat paard, zoals gij gesproken hebt, en doe zo aan de Jood Mordechai, die in de poort des konings zit. Laat niets na van alles wat gij gesproken hebt. Toen nam Haman dat kleed en dat paard, en hij bekleedde Mordechai en deed hem rijden over het plein van de stad, en hij riep voor hem uit, zo wordt gedaan aan de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurig, het hoofd omhuld. En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem wedervaren was. Zijn wijzen en zijn vrouw Zeres zeiden tot hem, indien Mordechai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Terwijl ze nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning en ze brachten Haman ijlings naar het feestmaal dat Esther had aangericht. Tot zover deze twee schriftlezingen. Voor wij hier verder over nadenken, zingen we vanavond veel psalmen, liederen van het Joodse volk, van Israël, die wij met hen mee mogen zingen. Psalm 83, vers 2. De lagen voor uw volk gelegd, ze zijn een aanslag op het recht, men staat uw natie naar het leven. Psalm 83, het tweede vers. Straks op de prediking zingen we Psalm 2, vers 1, 2 en 4. Wat drijft de volken? Wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? Psalm 2, eerste, tweede en laatste vers na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanavond komt het er dus op aan de diepe achtergronden te laten oplichten die in het boek Esther liggen, zoals we de vorige keer hebben gezegd. Tot dusver zagen we alleen nog maar een verwaterd Jodendom. Leden van het volk Israël, Mordechai en Esther, die niet leefden zoals je van dat volk, het volk van God, mocht verwachten. Die leefden zeer aangepast aan de wereld, met alle mogelijke middelen, strijdend en strevend naar macht. Mensen als alle andere mensen, een volk als alle andere volken. Zoals Israël dat ook vandaag schijnt te zijn. Na de oorlog in Libanon, gezien wat er gebeurd is in Beirut, geen gunstige uitzondering onder de volkeren, maar strijden met dezelfde wapens en met net zoveel politieke belangen als ieder ander land of volk op deze aarde. Zijn Mordechai en Esther, is Israël vandaag beter dan alle andere mensen en volkeren? Nee, niets beter. En toch, en daar gaat het vanavond over, en toch, toch gaat het in Israël, rond Israël, met Israël, om ontzaglijke dingen. Ook ondanks henzelf. Maar ik zeg maar gelijk vanavond, wie niet verder ziet dan de dagelijkse gebeurtenissen en dan het alledaagse, wie niet verder kijkt dan met het blote oog, wie niet beseft of niet wil beseffen dat er meer is op deze aarde, veel meer dan het oog kan zien, dat er hogere krachten en machten zijn, groter dan wij ons kunnen voorstellen, ook anti-goddelijke. Wie dat niet beseft, niet gelooft. Voor zulke mensen is er eigenlijk geen boodschap vanavond. Dan heb ik niets te zeggen. Die moeten dan maar blijven in het oppervlakkige denken van deze tijd, dat er buiten de mens geen sterkere krachten zijn die de wereld zouden beroeren en regeren. Nee, om het boek Esther te verstaan is een veel dieper inzicht nodig van mensen die met bijvoorbeeld iemand als Paulus weten van een strijd in deze wereld, een ontzaglijke strijd die gevoerd wordt, niet maar tegen vlees en bloed alleen, niet maar zichtbaar alleen, maar tegen de machten, tegen de geweldhebbers van dit tijdsgewricht waarin wij leven, tegen de machten der duisternis, geestelijke boosheden in de lucht, zoals Paulus die noemt. Een grote tegenstander, Satan. Wat die naam ook betekent, Satan, tegenstander. Een strijd tussen al wat van God is, zijn volk met name, en al wat antigoddelijk is, Satans zaad. En deze strijd beheerst de wereldgeschiedenis. En deze strijd zal de wereldgeschiedenis ook brengen in een beslissend stadium. Het is een strijd voor ons vaak onzichtbaar. Waarvan we eigenlijk vooral weten uit het woord van God zelf, uit de Bijbel. Maar die voor het oog van het geloof op één plaats enigszins waarneembaar wordt. Steeds weer, namelijk waar Israël in het geding is. Waar Israël is, of waar leden van dit volk zijn, daar is het altijd dichtbij. De antimacht en de haat van de antimachten, het satanisch gekonkel en het geweld tegen, ja, waar tegen precies, dat moeten we straks dan ook nog beter bezien. Maar in elk geval heeft dat voor Israël keer op keer ontzettende gevolgen. Als je de geschiedenis van Israël leest, dat kun je daar nog bij zeggen. De schrijver van het boek Esther weet hiervan. En Mordechai weet hiervan. En talloze Israëlieten vroeger. En Israëliërs en Joden nu. Of ze nu gelovig zijn of ongelovig. Aangepast werelds. Of bijbels vroom. Zij weten hiervan. Jood zijn. Als Jood geboren worden. Dat betekent, dat is tegelijk bedreigd worden. Voortdurend weten van een nabije dreiging, onzichtbaar vaak, maar die ieder ogenblik zichtbaar kan worden, zichtbaar gestalte kan aannemen. Dichtbij loert het dodelijk gevaar. Want, en dat is dan de gelovige die dat zegt. Want Israël ligt op het snijpunt van de wegen van God en Satan. En in Esther 3 dat we lazen, staan we ineens op dit snijpunt. Zijn we ineens getuige van een botsing op dit snijpunt. Een botsing. Niet maar van twee mensen alleen en niet maar van twee tegenstrijdige belangen alleen, maar van een botsing op dat ontzaglijke niveau dat we hier proberen aan te geven. Een botsing tussen twee vorsten, de vorst van het licht en de vorst der duisternis. De situatie in Esther, in het boek, niets leek er tot nu toe aan de hand. Het ging Esther en Mordechai voor de wind. Hun beide carrière, waarover we de vorige keer spraken, verloopt vlekkeloos. En reken er maar op dat ook Mordechai zo hoog mogelijk wil eindigen, liefst als voornaamste na de koning. Die ambities heeft hij. Hij heeft, als we dat zo in dat hele boek inschatten, er ook de talenten voor. En hij schoof zijn Jood zijn, en met name het Jodin zijn van Esther, daarvoor naar de achtergrond. Hoewel hij wist, hoewel iemand van de intelligentie van een Mordechai natuurlijk wist, elk ogenblik kon die altijd aanwezige dreiging jegens het Joodse volk, die we net noemden, die kon opnieuw zichtbaar worden, die kon opnieuw gestalte krijgen. Dat is sowieso de les van de geschiedenis van het Joodse volk, die ook Mordechai heel goed kende. Maar als het dan gebeurt, dan is het zo ineens, zo bijna onverwacht. En ik weet ook niet of Mordechai dat heeft zien aankomen, daar horen we in elk geval verder niets van. Het is er ineens. Toen maakte koning Ahasveros Haman groot, verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. Je zou zeggen, best van belang voor het beleid in het Persische Rijk, wie daar bovenaan aan de macht komt, best van belang dit zinnetje, maar toch niet schokkend. Maar let dan eens op de reactie van Mordechai op deze benoeming. Hij valt totaal uit de rol die we van hem kenden. Mordechai, die zich zo ver had aangepast aan de Persische gewoonten en regels en wetten, die van alles had gedaan samen met zijn pleegdochter Esther. Diezelfde Mordechai weigert nu ineens voor zo'n belangrijk man als Haman zelfs maar te buigen. Mordechai, die zo listig en voorzichtig, zo koel, diplomatiek zijn kansen afwegend en benuttend, op die manier hoog in aanzien was geklommen, diezelfde Mordechai zet nu plotseling alles op het spel door openlijk en wel zeer ondiplomatiek deze Haman te verachten. En als klap op de vuurpijl, als andere vorsten en ministers dan tegen Mordechai zeggen: man, wat doe je nu? Wie overtreedt er nu het gebod van de koning? Dan blijkt Mordechai, vers 4b, zonder hen verder gehoor te geven, slechts gezegd te hebben: ik ben een Jood. Wat is hier gaande? Vraag je je dan af. Waarom is Mordechai in heel zijn houding omgedraaid als een blad aan een boom? En terwijl we daar dan bij wijze van spreken nog over staan na te denken, gebeurt er nog iets dat schijnbaar alle perken te buiten gaat. Haman namelijk hoort van de houding van Mordechai en hij gaat daarop letten. En wat doet hij dan als hij ziet dat Mordechai inderdaad niet buigt? Dan besluit hij om alle Joden, heel het volk van Mordechai, in het hele Persische Rijk, en stel je dat voor, dat is dan dus van Griekenland tot in India, om alle Joden uit te roeien in dat enorme Rijk. En hij laat direct een gunstige datum door de hofastrologen berekenen. Een heel volk wil hij laten uitroeien op grond van de onbeleefdheid van één man. En dan vragen wij ons opnieuw af. Wat is hier gaande tussen die twee? Wat is ons ontgaan? Wat zijn dit voor reacties? Heeft de schrijver soms vergeten het belangrijkste, de oorzaak van de haat die er kennelijk is tussen die twee, te vermelden? Maar nee, de schrijver is niets vergeten. Want alles staat er wat ons de ogen moet openen. En zoals die schrijver dat heeft bedoeld en gezien. En het staat er al in die allereerste zin van hoofdstuk 3. Die verklaart de vreemde reactie van Mordechai. En die verklaart waarom Haman zo fel op Mordechai reageert. Toen maakte koning Ahasveros Haman groot. Welke Haman? Wie is dat? Wel, Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet. De Agagiet. En daar gaat het om. Haman blijkt een nakomeling te zijn van Agag. En wie Agag was, dat kunt u weten. Dat hoort u althans te weten. Hij was immers koning van Amalek in de tijd van koning Saul. U weet, koning Saul had in de tijd op Gods bevel een enorme strafexpeditie gehouden tegen het volk Amalek. 1 Samuel 15, geloof ik. Had hij niet goed uitgevoerd. Hij had koning Agag gevangen genomen om hem in triomf aan het volk te laten zien. Maar de bedoeling was om het volk Amalek uit te roeien. Waarom had Saul dat in de tijd moeten doen? Nou, dan moeten we nog verder terug. Naar de woestijntijd. Toen had de Heere God gezworen dat de herinnering aan Amalek op de aarde uitgedelgd moest worden, omdat zij de Israëlieten in de woestijn voortdurend van achteren hadden aangevallen. En daar de kinderen en degenen die vermoeid achterbleven hadden gedood. Nog niet zo lang geleden hebben we het daar in een doopdienst over gehad. Hoe Jozua toen tegen Amalek streed onder dat teken van Mozes handen, staande op die heuvel, ondersteund door Hur en Aaron. En misschien hebt u daar nog van onthouden dat u weet, die naam Amalek staat in de Bijbel sinds die tijd voor alles wat satanisch heet. Amalek is instrument van Satan om het volk van Israël uit te roeien. En om te voorkomen, want daar gaat het Amalek om ten diepste, dat de Messias zal komen. Amalek is anti-Israël. En anti-Israëls Messias. Amalek is de Jodenhater en de Godhater bij uitstek. En uit dit volk nu, zelfs uit het koninklijk geslacht daarvan, stamt Haman. En daarom reageert Mordechai zoals hij reageert. Omdat hij weet, hier komt het hoogste gezag op dat van de koning na. In handen van de demonie. Dit zal betekenen opnieuw dat het leven van Israël, dat het bestaan van Israël op het spel komt te staan, in gevaar is. Hier dreigen opnieuw de pogroms, de ghetto's, de vernietigingskampen en erger. We moeten zeggen, Mordechai daagt Haman ook uit. Hij had toch kunnen buigen voor Haman, maar hij doet het niet. Dit kan voor hem niet. Dit is voor hem principieel. Hier staat hij voor een grens. Hier past alleen zijn belijdenis. Ik ben een Jood. En het is ook moedig wat Mordechai doet. Maar de gevolgen zijn ernaar. Haman weet wat Joden zijn. Reken erop. Reken maar dat in zijn van huis uit koninklijke familie, dat daar in de herinnering aan het volk Israël niet zo fraai is. En dat de herinnering aan het Joodse volk voortdurend van vader op zoon is gevoed door haat. En nog eens haat. En hij wordt in vers 10 dan ook zonder meer zo genoemd. Haman, de zoon van Hammedata, de Jodenhater. En nu wordt hij, juist hij, geconfronteerd met Mordechai, die zelfs uit dezelfde stam blijkt te komen als eens die koning Saul die tegen Amalek optrok, uit de stam Benjamin. Hier ligt voor Haman de kans zich te wreken en hij pakt dat niet gering aan. Hij heeft de macht, hij heeft de positie eindelijk dit volk te breken, het te verdelgen. Hij zal zich wreken voor zijn voorgeslacht, voor zijn voorvader Agag. Nee, meer zal hij doen. Hij zal doen wat al zijn voorouders niet is gelukt. Israël van de aardbodem doen verdwijnen. En hij heeft er, we lazen dat, een kapitaal voor ogen. 10.000 talenten zilver wil hij storten in de schatkist van de koning. Een enorm bedrag. Dat moet bijna zijn hele bezit zijn geweest. Haman is vervuld van haat. Vervuld met haat. Vervuld met Satan. Een mens kan zich uitleveren. Haman wordt het instrument van satanische listen en krachten die Gods volk willen verwoesten. En zo worden deze twee mannen, Haman en Mordechai, representanten van iets veel groters dan zij zelf zijn. En daarom wordt het ook altijd nog gelezen op het Purimfeest. Daarover de volgende keer meer. Zij worden de representanten van Amalek en Israël. Van slangenzaad en zaad van Abraham. Van antichrist en Gods volk. God de Heere zelf en Satan treffen elkaar hier op dit snijpunt van hun wegen. In een strijd die van kosmische betekenis is, want laten we wel verstaan, in die strijd van God tegen het kwaad, tegen de machten, gaat het om het leven voor deze schepping, om de redding van deze schepping, om redding voor u en mij, per slot van rekening ook. Het is een strijd onvoorstelbaar groot. Dat werd daarin aan het Perzische Hof uiteraard niet verstaan, wat daar ten diepste gaande was tussen die twee. En waar wordt het wel verstaan? Maar overal en telkens weer is deze grote strijd aan de orde. En de Hamans van deze wereld gaan naar hun koningen en ze zeggen, vers 8, er is één volk, verstrooid en apart onder alle volkeren. En het is een bedreiging voor onze rust, dat zegt hij letterlijk. En de koningen geven volmachten om dat vreemde volk dat zo anders is, te verdelgen. Een volk, verstrooid en apart. Anders. andere wetten dan alle volken, zoals Haman zegt. En daarom, juist daarom, gehaat. Waarom eigenlijk? En dat is wat ik dan vervolgens in deze preek wil aanroeren. Vanwaar die haat? En laten we dan maar gelijk doorstoten naar de kern en er niet omheen draaien. Dit volk, het volk Israël, is anders omdat hun God anders is. Totaal anders dan alle goden die deze wereld kent. Daar stuit je in de hele Bijbel op. Daar stuiten we straks in het winterseizoen iedere keer weer met z'n allen op. De God van de Bijbel, de God van Israël, is zo totaal anders dan wij ons steeds weer voorstellen. Anders dan wij heidenen ons de goden voorstellen. Want laten we dat niet vergeten, dat wij van oorsprong uit de heidenen zijn. En dat merk je nog altijd bij alles, bij alle voorstellingen die wij ook als christenen ons van God maken. Daar zitten vaak zeer veel heidense voorstellingen bij. Dat merk je ook in de geloofsbeleving. De natuur maakt op ons heidenen eigenlijk toch altijd veel meer indruk dan een God die een geschiedenis maakt, zoals de God van Israël is. Dat is een God van de geschiedenis vooral. Daarna pas ook van de natuur. En jezelf verlossen, jezelf opwerken, iets presteren, verlicht worden. Dat zit ons meer in het bloed dan het moeten horen van een leven van genade en van verlossing van Gods kant voor ons zomaar. En een God die machtig is, en schitterend, een God die eigenlijk een held is. Zo hebben wij Germanen eigenlijk ook ons oudste evangelie. Nou, kent u dat niet? Maar een God die een held is, machtig. Dat doet het bij ons toch eigenlijk ook veel meer dan zo'n onmachtige, zo'n machteloze, bebloede Godzoon aan het kruis. Wij heidenen hebben het er allemaal moeilijk mee. En dan ga zo maar door. Dat zou eindeloos uit te breiden zijn. De Bijbel is ons zo wezenlijk vreemd. En daarmee moet je ook iedere zondag weer gecorrigeerd worden. En de wereld om ons heen voelt dit vreemde nog veel meer aan. De wereld accepteert geen God die zo anders is dan zij. Zo haaks staat op haar denken en doen, op haar werkelijkheid. In feite, dat zegt de wereld, en het sluipt ook al binnen in de christelijke gemeente, en je beluistert het zelfs bij theologen. In feite, zegt de wereld, zijn alle goden gelijk. Het zijn allemaal verschillende namen overal voor één en hetzelfde wezen. En in feite zijn dus ook alle volkeren gelijk. Het ene volk is niet anders dan het andere. Dat is een typisch heidense gedachte. Maar nu is daar die vreemde boodschap van de Bijbel, van een God die zegt dat hij de enige is die echt God is. En al die andere namen, al die andere goden, afgoden, nepgoden. En nu is daar die boodschap van een God die zegt dat één volk wel bijzonder is. Omdat hij het heeft uitgekozen, uitverkoren, zijn bruggenhoofd op deze aarde te zijn. Israël. Nou, dat druist helemaal tegen de heidense, tegen de wereldse geest in. Dat kan niet. Dit mag niet bestaan. En telkens weer struikelt die wereld dan over de leden van dat volk van Israël. Dat anders zou zijn. En soms ook anders schijnt te zijn. Maar dat niet mag zijn. Want wij accepteren geen andere God dan de goden die wij ons maken. En zoals wij ze ons voorstellen. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Maar zo is het, gemeente van Christus. Het bestaan van het Joodse volk op deze aarde is het teken van het bestaan van een totaal andere God dan de wereld, dan de heiden van huis uit wil kennen. En het is in wezen de haat tegen deze God die zich dan richt tegen zijn volk. En ook omgekeerd, het razen tegen het Joodse volk, Hamans haat, Hitlers haat, het is in feite ten diepste de haat tegen de God van Israël, de God van de Bijbel, die wij dan als christenen in Jezus Christus ook mogen kennen als onze God en onze Vader. De Joden zijn en blijven een uitverkoren volk. Dat is een ergernis aan onze kant. Dat is voor hen geen pretje. En dan zeg ik het maar voorzichtig. Dat is de enorme verantwoordelijkheid door God gekozen te zijn, geschapen te zijn, zou ik haast zeggen, centraal onder de volkeren. En Jeruzalem is toch het centrum. Met als opdracht om die volkeren allen te brengen tot de kennis van zijn naam. Tot de kennis van Yahweh. En het is een enorme last om hiertoe verkoren te zijn. Want of ze hun opdracht nu vervullen of niet. En ze hebben dat lang niet altijd gedaan en dragen daar ook de gevolgen van. Maar of ze hun opdracht nu vervullen of niet. God houdt hen apart. Houdt hen anders dan alle andere volkeren. En ze ervaren aan de lijve wat dat betekent. En er is gespeurd in de geschiedenis, tot in alle hoeken en gaten, van de farao in Egypte af, tot en met in de Tweede Wereldoorlog. Er is gespeurd in de geschiedenis naar zelfs hun kinderen en hun zuigelingen, om zelfs die nog om te brengen. Satanische krachten die hun verlies voelen naderen, die woeden om het volk van God om te brengen, om ervan om te brengen wat er van valt om te brengen, eer de dag van de Messias komt. En tot vandaag toe, waar 97 miljoen Arabieren, inclusief de Perzen, de Iraniërs heten ze dan nu, maar één ding willen: die 3 miljoen Joden rondom Jeruzalem de zee indrijven. En tegelijk vrezend, denk ik, tegelijk vrezend dat ze het niet zullen kunnen met 97 miljoen tegen 3 miljoen. Want dat is het geheim van Israël, waarvan ook de vijanden iedere keer iets proeven. Waarvan de vijanden van Israël ook, ondanks al, weten. En we kunnen in de Bijbel ook voorbeelden van vinden. Bij de Filistijnen, ook bij de farao in Egypte. Er is iets vreemds met Israël, voelen ook zij. Zoals ook de raadslieden van Haman en zijn familie wisten te vertellen. En we lazen dat in die vreemde tekst, hoofdstuk 6, vers 13, waar ze tegen Haman zeggen: indien Mordechai uit het zaad der Joden is, dan zul je niets tegen hem vermogen. Integendeel, je zult zelf voor hem geheel ten val komen. Vreemd. Ook de vijand voelt vreemde dingen. En toch, de Hamans zullen het blijven proberen tot de laatste snik. Satan zal het blijven proberen dit volk te verdelgen tot de laatste dag komt. De laatste dag, wanneer ook de Joden, ook het volk Israël, de heiland, hun Messias, in heerlijkheid zullen zien. Ze zijn en blijven het volk van de levende God, die trouw blijft in eeuwigheid aan zijn bijzondere, door hem vaak gestrafte, maar toch ook weer begenadigde volk. Een volk dat voor de wereld tot de laatste dag een struikelblok en een aanstoot zal blijven, opdat ieder zou erkennen: Israëls God is Heer. Wel, ik hoop dat u me vanavond wel hebt verstaan. Niet alles wat Israël doet is goed. Integendeel, dat is ook niet gezegd. En kijk maar naar Mordechai en Esther in het begin. Daar deugt ook niets van. Maar er is wel gezegd vanavond: in Israël gaat het om meer. Gaat het om hun en onze God. Gaat het om Gods strijd tegen de slang. Om de dag van de komst van de Messias te laten aanbreken. En dat maakt voorzichtig toch. In het oordelen over Israël. Dat mogen het boek Esther ons ook leren. Want wat hebben wij als kerk, zeker in het verleden, Israël vaak gemakkelijk terzijde geschoven. Die oudere broer van ons hooghartig gepasseerd. Mogen dan de woorden van Paulus ons bijblijven. Als hij vermaant: wij zijn als christelijke kerk eigenlijk alleen maar een tak. Een end in de stam Israël. En het kan ons alleen maar smarten als die stam, als het volk van God, dan Jezus Christus nog niet beleed als de Messias. Maar we hoeven ons niet boven hem te verheffen. Zeker niet in een afbrokkelende christelijke samenleving als waarin wij zitten. In hoeverre zijn wij nog anders? In hoeverre zijn wij nog een struikelblok, hebben we ons afgevraagd de vorige keer. Een teken voor de volkeren die wijzen op God en op Jezus Christus. Nee, laten wij als een jongste broeder bijzonder bezig zijn met Israël, biedend voor dit volk. Als de stam nog ziek is, wat zijn wij dan eigenlijk helemaal als end op die stam? En we mogen onze ogen ook open blijven in de geschiedenis. Open blijven als die van Mordechai, opdat we snel genoeg de Hamans herkennen. De Hamans die niet zullen rusten voor Israël is verdwenen. Steeds weer zal het er zijn. De dreiging voor dit volk dat anders is. De laatste oorlog is echt nog niet geweest. En bij iedere botsing op dit snijpunt dat Israël is in de wereld, nou horen wij toch ook iets van een voetstap van de komst van de Messias. Hun en onze Messias. Eenmaal zal de laatste slag gestreden worden. De dag van de grote afrekening daar zijn. En niet Israël, maar Amalek zal dan worden verdaan. Ook van deze dingen vertelt het boek Esther. Dat rare boek waarin de naam van God niet voorkomt. Maar die naam van God hoor je ook niet in de berichtgeving over Israël via de media. Maar die naam is er wel. Verbonden met dit volk voor eeuwig. En ik eindig met enige woorden van Paulus opnieuw. Die ons te meer mogen bewaren voor een gemakkelijk oordelen over Israël. Paulus zegt, beroem u niet tegen Israël. Niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Ik spreek tot u, heidenen. De val van Israël, hun ballingschap, hun verstrooiing, is tot zaligheid voor de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te wekken. En indien hun verwerping de verzoening is der wereld, hoeveel te meer een keer hun aanneming, wanneer de volheid van de heidenen binnengaat, zal gans Israël behouden worden. Want naar de verkiezing zijn zij beminden van God om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. God is getrouw, van Mordechai tot heden. Hij laat niet los het werk zijner handen. Daar leven ook wij van. Halleluja. Amen. aan het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de dienst der offeranden waarin u uw gaven kunt geven. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we tot slot opnieuw zo'n lied van Israël. Psalm 79, vers 3 en 5. De genade. onze Heere Jezus Christus en de liefde van God.